Het is een beetje vakantietijd, ook in Barneveld, denk ik. Maar vakantie of geen vakantie, het is goed om het woord van God met elkaar te openen. In het geloof dat de Heer vanmorgen tot ons zal gaan spreken. Ik hoop dat je zo hier naartoe gekomen bent. Ik ben de laatste week bezig geweest met de Romeinenbrief. En ik wil vanmorgen een beladen hoofdstuk met jullie gaan delen. En je weet misschien al welk hoofdstuk dat is. Nee, dat is niet hoofdstuk 9, 10 of 11. Maar dat is hoofdstuk 7. En ik wil de vraag in jullie midden neerleggen of dat nou het normale christelijke leven is. Romeinen hoofdstuk 7. En misschien heb je dat bruggetje wel eens gehoord. Ik had het nog even met Hans over. Men zegt wel eens, Romeinen 6 is een les. Romeinen 7 is het leven. En Romeinen 8 de kracht. Maar waar het mij vanmorgen om gaat is, Romeinen 7, is dat nou het leven? En dan op die E een streepje in de zin van, ja, dat is normaal als je zo leeft. Nou, die vraag wil ik bij jullie neerleggen. En misschien heb je nu al een antwoord, dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat je nu een antwoord hebt wat aan het einde van deze boodschap veranderd is in een ander antwoord. Ik ben benieuwd. Maar het is wel heel belangrijk om dit hoofdstuk eens goed op je in te laten werken. En ik wil dat opsplitsen in twee gedeelten. We lezen eerst vers 1 tot en met 13. En daarna vers 14 tot en met 26. En over die laatste versen, daar zal ik niet heel lang over spreken. Maar ik hoop dat door die eerste 13 versen, dat die laatste versen eigenlijk vanzelf als een puzzelstuk op de juiste plek zullen vallen. Dat is mijn verlangen en dat is mijn gebed. Het is in ieder geval wel een hoofdstuk waar altijd heel veel vragen over leven. En het is net vanuit welke richting je komt, aanvliegen, en je naar het hoofdstuk kijkt. De een zegt, ja, dit is het normale leven. De ander zegt, nee, dat is niet het normale leven. En er zijn heel veel boeken over geschreven, conferenties over gehouden, soms verhitte discussies over gevoerd. Nou, ik ga proberen met het licht wat de Heer mij hierin heeft gegeven, om wat duidelijkheid daar over in te scheppen. Vers 1, Romeinen 7. En ik wil je vragen om met me mee te lezen. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over een mens, over de mens heerst, zolang hij leeft. Een hele belangrijke. Want, en dan gaat Paulus een voorbeeld gebruiken van het huwelijk, de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, dit is het kernvers, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat, dat is met als doel, u aan een ander met een hoofdletter zou toebehoren. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? En dan komt er een Paulinisch antwoord: volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was als de wet niet zei: u zult niet begeren. Maar de zonde, dat is een lastig vers, heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Dat goede is dan hier de wet, hè? Paulus zegt volstrekt niet. Maar de zonde heeft, omdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht. Omdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Nou, even tot zover, dit eerste gedeelte. Het is best pittig als je dit leest. En als je het meegelezen hebt en het op je in laat werken. Het zijn best volzinnen die Paulus gebruikt. Maar hij wil iets heel fundamenteels voor jou en mijn leven duidelijk maken. Althans, als je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen. Dat is de voorwaarde. Want Paulus schrijft hier aan gelovigen. Nou, en dit moet je heel goed onthouden. Een mens, zoals hij geboren is, is zonder God in de wereld, zonder hoop. En dan heeft een mens te maken met drie grote machtsblokken. Dit moet je goed begrijpen. Het eerste is dat we te maken hebben met de zonden. Dat woord eindigt met de N van Nico. Ja? Dus dat zijn de zondige daden, zondige verlangens, zondige woorden, nalatigheden, dat soort dingen. Dat noemt de Bijbel zonden. En tegelijkertijd heeft de Bijbel in de persoon van de Heer Jezus daar een oplossing voor gevonden. Voor dat machtsblok, dat eerste machtsblok. Want de Bijbel zegt, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Nou, daar had je even hartelijk amen op kunnen zeggen. God maakt schoon schip door geloof in de persoon en het offer van de Heer Jezus Christus. Dat eerste machtsblok, zou je kunnen zeggen, waar de mens mee te maken heeft, dat is verholpen, om het zo te zeggen. Dat is weggewerkt. Maar ja, nou dat tweede machtsblok, want de zonden komen ergens uit voort, toch? Er is een bron, een mechanisme, wat voortdurend zonde voortbrengt. En stel voor dat je zegt, ja, dat eerste machtsblok, daar is ook aan gewerkt in mijn leven. Ik heb vergeving van zonde. Door het bloed van de Heer Jezus. Nou, dan ben je een gelukkig mens. Maar ja, hoe ga je nou morgen leven als de bron niet is aangepakt? En heel veel prediking vandaag, links en rechts, komt niet verder dan dat eerste aspect. Door het geloof in Jezus hebben we vergeving van zonde. Maar de Bijbel zegt dat door datzelfde geloof ook de macht van de zonde in ons leven is gebroken. Daar is niet een ander type geloof voor nodig. Dus mensen in wie de macht van de zonde is gebroken, ja, die hebben nog een iets ander geloof dan het geloof waardoor je vergeving van zonde zou ontvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is een beetje Jip en Janneke taal, maar je begrijpt het wel, denk ik. Nee, het is exact hetzelfde geloof. Wie vertrouwt op de Heer Jezus, op het volmaakte offer, heeft afgerekend met het eerste machtsblok, de zonden. Maar de Bijbel zegt ook dat God heeft afgerekend met dat tweede machtsblok, de zonde, en dat is de zondemacht. Dat is de bron. Dat is het mechanisme waar het allemaal uit voortkomt. En daar ben ik zo ontzettend blij mee. Want stel dat ik vandaag vergeving van zonde ontvang en er is niks met de bron gebeurd, nou dan val ik morgen weer allemaal in hetzelfde patroon. Ja, maar zeg maar dan, dat houdt je klein, jongen. En er is genade voor. En die andere boodschap, die maakt je hoogmoedig. Nou, ik heb een fruitboompje, ik heb niet zo'n grote voordeel, we hebben een klein gazonnetje. En Nico heeft er twee fruitbomen in gepoot. Eén appelboom, en er zitten nu appels aan. En die takken, die hangen diep door. Nu. Weet je, hoe meer vrucht een mens draagt, hoe dichter die bij de grond leeft. Dus als iemand zegt, geestelijke groei maakt hoogmoedige mensen, dan liegt hij. Kom naar mij toe in mijn kleine voortuintje. Daar hangt een appelboom met veel vrucht. En die takken die hangen diep door. Die raken bijna de grond. Dus hoe meer vrucht in je leven, hoe ootmoediger en nederiger je gaat leven. Als je dat tweede machtsblok hebt gezien en de oplossing hebt aanvaard, dan word je niet hoogmoedig. Word je heel nederig en ga je veel vrucht dragen. Want dan heb ik niet alleen vergeving van zonde, maar dan is ook de macht van de zonde in mijn leven gebroken. Een eenvoudig voorbeeld. Veel mensen denken, als je steelt, dan ben je een dief. Maar de Bijbel draait het om. De Bijbel zegt, je bent een dief. En daarom steel je. Dit is geen prettige boodschap, maar dit is de Bijbelse boodschap. Je wordt niet slecht door te zondigen. Je bent in en in slecht, zegt de Bijbel. En daarom zondig je. Dat is 2 steken dieper. Je redt het niet met symptoombestrijding. Er moet echt iets veranderen. Weet je wat de plaats voor jou en voor mij is? Dat is aan het kruis. Er is geen andere plaats, zegt de Heere God, voor jouw natuurlijke leven, voor jouw ik, dan aan het kruis. Je volgt me nog wel, hè? 2 machtsblokken hebben we gehad. Het eerste machtsblok, de zonden, daarvoor is het bloed van de Heer Jezus gestort, we hebben vergeving. Het tweede, de bron, de macht, die is gebroken. Wanneer gebeurde dat? Ruim 2000 jaar geleden, toen ik aan het kruis had ging. Nee, toen de Heer Jezus aan het kruis ging, ging ik met hem mee. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. En daarom zegt Paulus, houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Dat is een rekensom. Ja, maar ik voel het niet. Nou, daar gaat het in eerste instantie ook niet om. Het gaat erom dat je positioneel weet, ik ben gestorven en ik moet leren om als een gestorvene te leven. Daarom zegt Paulus, u bent met Christus gestorven, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Leef als een gestorvene. Nou, er was ooit een toneelstuk op een lagere school, we zitten hier in een schoolgebouw. En toen werd de kruisiging van de Heer Jezus uitgebeeld. Nou, daar zijn sommigen op tegen misschien om dat voorbeeld te gebruiken, maar ik doe het toch. En 1 jongen die speelde de Heer Jezus. En zijn vriendjes waren de spotters aan de voet van het kruis. En hij moest natuurlijk uitbeelden dat hij was gestorven. Nou ja, in de generale repetitie ging het nog goed en bleef hij aan het kruis. Maar toen kwam de avond dat het toneelstuk werd opgevoerd. En alle ouders zaten er, een zaal vol. En toen werd die jongen gekruisigd en daar hing hij. En toen gingen zijn vriendjes waar hij normaal mee voetbalde en knikken op het schoolplein. Die begonnen hem uit te lachen en te bespotten. En sommigen spuugden hem zelf. Want ja, het moest natuurlijk wel een heel reëel verhaal worden. En op een gegeven moment werd het hem zo, ja, hij kon het niet meer verdragen. En hij wilde van het kruis afkomen. Hij kon het niet verdragen dat zijn vriendje dit deed. Nou ja, 1 ding werd die avond wel duidelijk. Hij was nog niet gestorven. Hij was nog springlevend. Want hij kon het niet verdragen. Nou, als dat eerste machtsblok in je leven overwonnen is, en dat tweede machtsblok ook, dan beleid je met Paulus, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan komt er soms veel bagger over je heen. Maar je leert dat vanuit de gezindheid van Jezus te dragen en te verdragen. Het is nieuwe leven. God die in en door mij heen zijn leven uitleeft. En nou ben ik pas bij Romeinen 7. Dat was een lange inleiding, hè? Want nou komen we bij het derde machtsblok. Zonde, zonder macht. Maar nou de wet van God, dat is ook een machtsblok, hè? Weet je dat ik hiervan kan genieten? Niet omdat ik het zeg, maar omdat Paulus het zo geweldig opbouwt. En dat hij me helemaal kent eigenlijk. Hè? Hij weet waar ik doorheen ga. Door de zonden. Ik strijd met de zondemacht. Maar ook die wet van God waarvan hij in Romeinen 7 zegt. Die wet is absoluut goed. Die is heilig. Die is rechtvaardig. Het is een vertolking van het vaderhart van God. En tegen de eisen van de wet kan je niets inbrengen, zegt Paulus. Nou, dat is niet fijn om daarmee te leven, toch? De wet van God is een hoge standaard. En de Heere God heeft dat, die wet heeft hij aan zijn volk gegeven. Dat moet ik er even bij zeggen, want die wet heeft 2 functies. Allereerst heeft de wet de functie om het volk te laten leven tot eer van de Allerhoogste. De wet is gegeven, vergeet dat nooit, aan een verlost volk. Israël heeft de wet niet in Egypte ontvangen. Het is niet door de wet dat ze uit Egypte bevrijd werden. Nee, nadat ze waren bevrijd, ontvingen ze de wet van God. En dat kunnen zijn de 10 woorden, maar in mijn beleving is het veel breder. De 5 boeken van Mozes. En ik durf het nog veel breder te trekken. Ik geloof dat heel het woord van God de wet van God is in de betekenis van onderwijzing. Dat betekent het woord Torah. Onderwijzing, levensinstructie. En dat is een hele hoge standaard. Heb je die ervaring ook of niet? Jullie niet?
Jawel.
Ik wel. Dat is een hele hoge standaard. En de Heere God doet er niets aan af. En hij gaf de wet van God. Hij gaf zijn wet aan een verlost volk. Zodat ze de eerste functie zouden leven tot eer van zijn naam. En dat het hen wel zou gaan. Is toch mooi? Daarom heb ik ook helemaal geen moeite met de wet of met de Torah. Inhoudelijk. Want die is goed, zegt Paulus. Die is heilig. Die is rechtvaardig. En als ik overeenkomstig Gods principes leef, geldt vandaag nog hoor. En Paulus werkt nagenoeg alle principes uit in zijn brieven. Als ik overeenkomstig die principes leef, heb ik vrede gemaakt. En krijgt de Heere God de eer. Daarvoor is die gegeven. Dat is de eerste functie. Maar nou de tweede functie, en dat bedoelt Paulus in Romeinen 7. Die wet van God heeft ook een spiegelfunctie. Want als die kinderen van het verbond, hè, de wet is aan Israël gegeven, maar als de kinderen van het verbond niet volgens die wet wandelden, ja, dan was die wet confronterend en ervoeren ze veroordeling. Toch? Want ze voelden aan, we voldoen niet. Dat is niet fijn leven, hè? Heb je voortdurend die aanklacht. Nou ja, wij zouden vandaag zeggen, dat is irritant. Steeds dat stemmetje, die aanklacht. En dat was de tweede functie van de wet. Een spiegelfunctie. En misschien heb ik het al eerder genoemd in Barneveld. Maar kijk, je kan het eens zijn of oneens zijn. Maar een spiegel heeft altijd gelijk. Ja, behalve die lachspiegels. Maar een spiegel heeft altijd gelijk. Een spiegel laat zien wat hij ziet. Of het nou meevalt of tegenvalt als je ervoor staat. Dat is even wat anders. Maar een spiegel laat gewoon de werkelijkheid zien. Zo doet het woord van God ook. Het laat je de werkelijkheid zien van wie God is. Van wie jij bent en wat deze wereld is uiteindelijk. Spiegelfunctie. En nu kom je met die worsteling van Romeinen 7. Want soms kan je die veroordeling van de wet ervaren. Nou, Paulus zegt, ik heb een goede boodschap voor je. God heeft afgerekend met de zonden in de Heer Jezus. God heeft afgerekend met de zondenmacht in de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus is ook de volle vervuller van de wet van God. Ben je blij met de Heer Jezus? Je hebt alles aan hem te danken. Ik ben geboren en ik heb te maken met 3 machtsblokken. En mag ik het even oneerbiedig zeggen? Maar ik bedoel het niet zo. De Heere God heeft ze allemaal weggetikt. En Paulus is een meester onderwijs. Hij neemt je helemaal mee naar de vrijheid en de kracht van Romeinen 8. Maar dan moet hij eerst hiermee afrekenen. En dan zegt hij niet, nou ja, denk er maar niet te veel over na, joh, een beetje zand erover. God ziet het wel door de vingers. Nee, helemaal niet. De Heere God is God en hij blijft dat. Zijn standaard blijft zijn standaard. Maar in de persoon van de Heere Jezus heeft hij voor al die machtsblokken een oplossing. En wat is het plaatje wat Paulus schildert? Ik ga het heel eenvoudig verwoorden in Romeinen 7 vers 1 tot 13. Nou, hij gebruikt daar een beeld. Om iets duidelijk te maken, een beeld van een huwelijk. En hij zegt, er zijn 2 typen huwelijken. Je kan getrouwd zijn met de wet, of je kan getrouwd zijn met de Heer Jezus. En zoals wij geboren zijn, zijn we in dat eerste huwelijk betrokken. En dan gebruikt hij het beeld, hè, de dood van de man in dit geval, maakt de huwelijkswet. Maakt dat de huwelijkswet buiten werking treedt. De vrouw is vrij, maar hij doet iets aparts. In de toepassing draait hij het beeld om. Hier is de man beeld van de wet. En de vrouw is beeld van de gelovigen. Dat is het plaatje. Dat gebruikt hij. Man is beeld van de wet. Vrouw beeld van de gelovigen. Nou leeft die vrouw, derde machtsblok, met die man die wij wet noemen, Torah. Nou ja, dat is een goede man, toch? Dat is een rechtvaardige man. Dat is een heilige man. Maar weet je wat nou zo moeilijk aan die man is? Dat herkennen jullie in de man in Barneveld natuurlijk niet. Die man heeft een hele hoge standaard van leven. Maar die man eist alleen maar. Nou, daar word je moedeloos van als je niet aan die eis voldoet. Als je met zo'n man leeft. Die alleen maar eist, die goed is, die rechtvaardig is, die heilig is. Je kan er niets van zeggen, maar als jij er niet aan voldoet, dan leef je met die man. Ja, je wordt moedeloos van die vent, zou je vandaag zeggen. Hij leeft op dit niveau
En ik loop op mijn tenen en ik kan er maar niet aan voldoen. En hij blijft me eisen. Hij zegt ook niet, nou ja, ik zal mijn standaard iets verlagen, kom ik jou wat te noemen. Heb je ook een beetje, hè, ontspannen leven? Nee, zegt die man, dit is mijn standaard, hier hou ik het bij. Nou, daar sta je. En je puft. En je bent moedeloos in je geestelijk leven. En je zegt, ik kan er niet tegenop. En ik red het niet. En die christen, die medebroeder of zuster in de gemeente, ja, die leeft wel volgens die standaard. En je raakt gefrustreerd en geïrriteerd. En je zegt, het ligt aan die of het ligt aan die. Ik kan er niet aan voldoen. Dat proces kennen jullie niet? Of wel? Heel veel mensen leven zo. Leven niet ontspannen. Hebben afgerekend, zeggen ze, met het eerste machtsblok en met het tweede. Maar die laatste, zo'n regenachtige zaterdagmiddag, dat het niet loopt in je leven. Dus het is niks in mij, het is nooit wat geweest. En de duivel fluistert dat ook nog in. Het zal ook nooit wat met je worden. En dan kom je misschien met familie en vrienden in aanraking die zeggen, ja, zie je. Nee, dat is het nog niet bij jou. En dan word je naar beneden gezogen in een negatieve spiraal. En één is dat lachen, en dat is de tegenstander. Maar je hebt het geheim niet ontdekt van Romeinen 7. En weet je wat nou zo mooi? Ja, ik kan daarvan genieten, hè? Paulus zegt, er zijn twee huwelijken. Zolang je in dat eerste huwelijksverbond leeft, moet je het onderspit delven en moet je alleen maar erkennen, ik kan er niet aan voldoen. Nou, dan loop je heel je leven op je tenen. Heb je wel eens op je tenen gelopen? Ja, je hebt mensen die lopen op de tenen, maar... Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Op je tenen lopen of boven je macht werken. Nou, ik hou sowieso niet van schilderen, maar als je eens een plafondetje moet witten, nou, daar word je moe van. Dan werk je voortdurend boven je macht. Je bent na een poosje, althans, ik ben er helemaal zat. Nou, maar weet je wat Paulus nu zegt? De Heere God kent je situatie. En hij laat de maatstaf, de standaard van zijn wet, laat hij staan. Die verlaagt hij niet. Je bent met die man getrouwd. En er is maar één manier om wettig los te komen van die veel eisende man. En welke manier is dat? Door te sterven. Dan ben je vrij. En wat zegt Paulus in het beeld wat hij gebruikt om het duidelijk te maken hoe om te gaan met dat derde machtsblok? Hij zegt, de Heere God heeft je laten sterven ten opzichte van die wet, die eisende wet. Je bent dood ten opzichte van die wet. Kijk, stel voor, een beetje cru voorbeeld, maar ik rijd naar huis toe en wij krijgen een bekeuring. En vlak voordat ik thuis kom, rijd ik tegen een boom aan, ben ik er niet meer. Dan krijg ik van de week die bekeuring binnen. Maar ja, die ga ik niet meer betalen, dat begrijp je wel toch? Ik ben dood, ik ben gestorven. Dus die wet heeft geen kracht meer op mij. Kan niet zijn invloed, zijn eisende invloed op mij meer uitoefenen. Dan krijg ik een herhaling. Dan wordt de boete verhoogd. Ik krijg nog een herhaling. Maar de betaling gaat niet meer komen. Ik leef niet meer. De wet kan geen autoriteit meer op mij uitoefenen. Waarom niet? Ik ben gestorven. En dit is geestelijk wat er gebeurd is met elke christen. Of je nou een groot geloof hebt of een klein geloof. Dit geldt voor ieder die gelooft. Je bent ten opzichte van de wet gestorven. Je redde het niet meer. En er was maar één manier om aan die eisende wet, aan die eisende man te ontkomen als gelovige vrouw. En dat is de dood in. Wat rekent God radicaal af, hè? Voor de zonden is het bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid. Voor de zondemacht ben je met Christus gekruisigd. Ook het kruis was het enige antwoord. En die eisende wet was ook maar één antwoord op. Sterven. Maar nou komt het. En dat vind ik het pareltje uit Romeinen 7. Dat is de sleutel. Wat staat daar in vers 4? Zo dan, mijn broeders, daar zijn de zusters bij inbegrepen. Bent u ook door het lichaam van Christus gedood? En dan staat het zo mooi. Met betrekking tot de wet. Die wet is niet afgeschaft. Maar ik heb een andere positie gekregen ten opzichte van de wet van God. Ik ben gestorven. En dan komt het. Opdat u, en dat is, ja, dat moet je onderstrepen in je Bijbel. Dat is een gouden regel. Opdat u aan een ander zou toebehoren. Met een hoofdletter. Die grote ander. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus.
Dat is zo mooi. Ik ben gestorven ten opzichte van die heiligheid. Ik heb erkend, ik kan er niet aan voldoen. Ik word er moedeloos van, ik raak gefrustreerd, geïrriteerd. Heere God, hoe lossen we dit op? Ik laat jou sterven, want jij redt het niet. En dan sterf je. En dat heb je natuurlijk laten zien door je te laten dopen. Toen ben je ondergegaan in het watergraf, maar daar ben je niet gebleven. Toen ben je opgestaan in nieuwheid van leven. Hey, en toen ben je in een ander machtsgebied opgestaan. En toen ben je met een andere man getrouwd. Het was wettig om met die andere te trouwen. Omdat je gestorven bent. En je bent opgestaan in nieuwheid van leven. En nu behoor je die ander toe. Niemand minder dan de Zoon van God en de Zoon des mensen. Hey, ik heb een nieuw huwelijk gekregen. Ik ben met een ander getrouwd. En ik heb het op andere plaatsen al meer gezegd. Ik ga het niet uitvoeren doen. Nou zeggen sommige mensen, ja, we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ja, dat klopt. Maar weet je waarom ze dat vaak zeggen? Om een vrijbrief te hebben om te leven naar het vlees. Dus ja, ja Jacques, dat is je achtergrond, hè? Waarom kom je daar weer mee? Je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, welke standaard denk je dat hoger is? Die van de wet of van de genade? Die van de genade is hoger. De wet zegt, je mag geen overspel doen, plegen. Weet je wat de genade zegt? Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je reeds overspel gepleegd. Weet je wie dat zei? Jezus, dat is de genade. Dus die onzin in de evangelische wereld, we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade, die moet je maar snel vergeten. Als je werkelijk onder de genade bent, leef je onder een veel hogere standaard dan de wet van God. De Heer Jezus is niet alleen de vervuller van de wet. Hij is trouwens ook niet gekomen om die wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En ik ben met hem getrouwd die ver boven de wet uitstijgt. Nog een hogere standaard. Hoe moet dat leven eruit gaan zien? Nou, heel ontspannen. Want hij heeft mij lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. En hij heeft mij gekocht en betaald met zijn eigen kostbare, dierbare bloed. Ik ben zijn eigendom geworden. Romeinen 6 vers 5 zegt, ik ben één plan met hem geworden. Ik behoor die ander toe, ik behoor hem toe. En dan komt de sleutel, dat is een man die rechtvaardig is, Heer Jezus. Die heilig is, die volkomen goed is. Die het allerhoogste van mij vraagt en eist. Dat mag hij, maar dan komt het. Die ook geeft wat hij van mij vraagt. De wet kan je geen leven geven. De wet brengt alleen de zonde in herinnering. Ja, de wet maakt de zonde levend, zegt Paulus. Dat is wat. Die goede wet maakt iets levend in mij. Nou, de drie snoeppotten, de kinderen weten het wel. Je hebt een gele, een groene en een rode. En je moeder gaat even boodschappen doen. Die groene en die gele mag je helemaal leeg eten. Je buikt je rond. Maar van die rode blijf je af. Nou, dan gaat ze weg en dan ben je met je broertje. En dan denk je, oh. Nou, laten we eerst die groene en die gele maar meester maken. Maar dan die rode, hè, ze is er nog niet. Wat zou er nou in die rode zitten? Want die rode is verboden. En dat trekt, hè. Dat lokt, dat. Er gaat iets in je gebeuren. Dat moet wel heel bijzonder zijn. Nou, zullen we dan toch... Het verbod heeft de zonde in mijn leven gemaakt. Dat is niet alleen bij kinderen hoor. Dat is ook bij grote mensen. Amen. Daar waarvan God zegt, gij zult niet. Ja, dat trekt hè. Het is toch onvoorstelbaar dat je in een paradijs leeft met talloze bomen. Maar van die ene blijf je af. Waarom zou je in die ene zitten? Je hebt je handen vol aan die andere bomen. Maar toen het gebod gekomen is, zegt Paulus, is de zonde levend geworden. Een verbod wekt altijd verlangen op. Er zit iets omheen, zeg maar. Nou, wat een zegen dat ik die ander toebehoor, de Heer Jezus, die alles heeft vervuld en die mij wil laten delen in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn goedheid. Dat is me allemaal ten deel gevallen toen ik tot geloof en bekering kwam.
Amen.
En daardoor ben ik een vrij mens geworden. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dat is nooit een vrijheid die leidt tot losbandigheid. Dan heb je er niets van begrepen, dan moet je vandaag bekeren. Maar dat is een vrijheid in verbondenheid met die ander. Met een hoofdletter. Ook een nieuwe huwelijk. En hij veroordeelt mij niet meer. Hij richt mij op. Als ik val.
ik leef niet in zonde, kan nog wel in zonde vallen. Maar de zonde is niet meer mijn levenspatroon. En als ik dan toch in zonde val, zegt 1 Johannes 1, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige is geen evangelisatietekst hoor, in mijn beleving. Dat is een voorziening voor de gelovigen. Aangereikt door de hemelse Vader. Vindt die fantastisch? Als je dan toch in zonde valt, niet als leven, maar of niet als regel, maar als uitzondering. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ik ben zo ontzettend blij met de Heer Jezus. Want hij heeft afgerekend met de zonden, met de zondemacht. En de wet heeft een hele andere plaats in mijn leven gekregen. De rijkdom van het nieuwe verbond. Dat is niet meer een wet die van buiten naar binnen werkt en mij veroordeelt. Dat is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen. Leer ik om vrij te zijn. Word je blij van of niet? En wat is nou zo mooi aan die apostel Paulus? Dat is een echte leraar. En daar hou ik van. Hij bouwt het systematisch op. En hij tikt alles weg. Hij rekent ermee af. En hij neemt je mee naar Romeinen 8. Naar de bergtop. En hij laat je de dingen zien vanuit Gods perspectief. Zodat je het je eigen gaat maken. En dat je zegt, dit geldt niet alleen voor anderen. Maar dit geldt ook voor mij, even los van of ik alles al begrijp. Ik zeg er amen op, omdat dit het getuigenis van God is over mijn leven. En daar moet het komen. Dan ga je leven. Toen ik dit ontdekte in mijn leven, toen kwam de ontspannenheid. Toen kon ik dat lied meezingen, hoe groot is het genot van de wandel met God. Dat is niet allemaal puffen en hijgen en duwen en trekken. En we gaan van klacht tot klacht steeds voort. Nee, dit is de kracht van 8. Dan heb je begrepen wat het betekent dat Jezus gestorven is ter verzoening van je zonden. Dan weet je wat het is dat de macht van de zonde gebroken is. En dan weet je wat het betekent dat de wet ten volle vervuld is door hem aan wie ik toebehoor.
Amen.
Ik ben één plan met hem. En ik ben met hem gestorven en ik sta op in nieuwheid van leven. Nou, ik kan me verblijden in de wet van God. Want die wet is heilig, die is goed, die is rechtvaardig. Alleen ik heb wel een andere positie ten opzichte van die wet gekregen. Ik ben in Christus. Nou, en dan ga ik heel kort, naar die laatste versen. Want jullie dachten natuurlijk, nou dan gaan we eens even lekker theologisch uitmeten wat dat nou allemaal zit. Als je dit begrepen hebt wat ik nu gezegd heb, nou laat ik het van tevoren maar zeggen. Dan zeg je van vers 14 tot en met 26 niet, dat is het normale christelijke leven. Als je dit begrepen hebt wat ik tot nu toe gezegd heb. Daarom iets uitgebreider over dat eerste stukje. Ik geloof dat het hier niet gaat over het leven van Paulus zelf. Misschien heeft hij dit wel eens meegemaakt, vers 14 tot 26. Maar ik geloof dat hij een denkbeeldige situatie beschrijft. Maar niet het normale leven. In de zin van, ja zo gaat het joh. En je blijft een tobberd vandaag tot je dood toe. En je zal straks je oogjes in de heerlijkheid open doen, met eerbied gesproken. Hè? En dan, ja, dan ga je leven. Nee. Dan doe je het werk van de Heer Jezus tekort.
Amen.
Want hij wil dat je vandaag al in die kracht leeft.
Amen.
Maar hij geeft wel ruimte voor een situatie zoals die er kan zijn. Nou, wat zegt hij dan? Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als je vanmiddag tijd hebt, dat heb je allemaal, dan moet je even onderstrepen de woordjes ik, mij, mezelf. Moet je even onderstrepen. Als ik het overdreven ga lezen nu, dan schiet je soms zelfs in de lach. Wat gaat het toch veel over ik, mij, mijn, mezelf, mezelf, ik, mij? En weet je waar het in hoofdstuk 6 over ging? Over Jezus die gestorven en opgewekt is. En weet je waar het in 8 over gaat? Over de kracht van de Heilige Geest. Dit is een gelovige die allemaal in zichzelf aan het puzzelen is. En met zichzelf bezig is. En dan gaat het niet goed. Als ik naar binnen ga kijken, dan gaat het niet goed. Wat staat hier? Vers 15. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want die wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hij is in strijd met zichzelf. Mag ik misschien niet zo zeggen, maar het lijkt wel schizofrenie. Twee persoonlijkheden. strijd met zichzelf. Wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ik doe, dat wil ik niet. Het is een verdeeld persoon. Hij worstelt. Ik geloof in denkbeeldige situaties, zoals dat wel kan zijn in het leven van een gelovige. Maar ik ga dit niet bestempelen als het normale leven. Dan heb je echt een probleem met mij. En ik denk met de schrift. Waarom? Omdat ik dit nergens anders tegenkom in de brieven van Paulus. Lees ze allemaal maar na. Hij schrijft nergens over deze verse in de andere brieven. En daarom geloof ik niet dat Paulus zo geleefd heeft. Hij sprak andere taal. Vermag alle dingen. Door hem die mijn kracht heeft. Hij zei tegen Timotheus, Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de wetloop voleindigd. Voorts is mijn weg weggelegd. Nou, het ging door hoogte en diepte. Hè? En toch heeft hij het geloof altijd behouden. Dat wat hij geloofde, maar ook het werkwoord geloven. Het functioneren in zijn leven. Van begin tot einde. Nou, hè. We gaan even verder. Vers 20 waren we, geloof ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Dat is niet de Torah, maar dat is de wetmatigheid. Ik ontdek het mechanisme in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, wetmatigheid. Die strijdt, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot een gevangene maakt van de wetmatigheid van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God. Zie je dat er wel leven is? Door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. We hebben hier te maken met een gelovige die verdeeld is. Die strijd voert. Die uiteindelijk, naar mijn overtuiging, het heldere zicht op de Heer Jezus kwijt is. En die de kracht van de Heilige Geest in zijn leven mist. Als jij, als ik, het volle zicht op de Heer Jezus kwijt ben. En als wij de kracht van de Heilige Geest in ons leven missen. En toets eerlijk je leven. Hè? Ik zeg het eerlijk vanuit mijn eigen leven. Dan ga je met jezelf bezig. En dat vindt de tegenstander prima, want dan word je naar beneden gezogen. Want er zijn hele moeilijke situaties in ons leven. Er is strijd, er is tegenslag. Er is tegenspoed. Het zijn moeilijke keuzes die je moet maken. Consequenties van keuzes zijn vaak niet eenvoudig. En dat kan heel veel teweeg brengen. Maar als ik het zicht op de Heer Jezus kwijtraak en de kracht van de Geest in mijn leven mis, ja, dan laat de duivel je zien wie jij bent. In jezelf. En dan, als het dan moeilijk is en het weer is ook nog donker en je omstandigheden zijn donker, dan ga je naar binnen kijken. En dan ga je kijken hoeveel leven je van binnen hebt en wat jij wel niet presteert. Begrijp je, dan kom je weer in die veroordeling terecht. Maar juist dan is het van belang dat je niet gaat vragen, wat moet ik doen om hier uit te komen? En dat vind ik het mooiste aan dit laatste stukje. Weet je wat hij vraagt? Vers 24. Wie? Een natuurlijk mens zegt altijd wat. Een religieuze mens zegt ook wat. Op een gegeven moment vroegen de scharen aan de Heer Jezus, wat moeten wij doen? En dan is de Heer Jezus heel ondeugend, maar wel heel slim. Hij zegt, dit is het werk wat u moet doen, dat u gelooft in hem, et cetera, et cetera. Mooi, hè? Wat moeten we doen? Dit is het werk dat jullie moeten doen. U moet geloven in hem. Hij draait het eigenlijk om en hij brengt ze tot overgave en vertrouwen in plaats van werken. Want dat had geen vrede gebracht. Dat had hun geweten niet gereinigd. Hij wil hen brengen bij de bron. Bij degene die dit alles heeft bewerkt. En dat vind ik zo mooi. En daar sluit ik mee af. Het gaat niet om de vraag, wat? Maar ik geloof toch dat in deze gelovigen, het is een denkbeeldige situatie, dat daar nieuw leven in is gelegd. Hij komt uiteindelijk uit bij de vraag, wie? Het leven zit niet in wat? Het leven zit niet in activiteiten. Het leven zit niet in allerlei werken om daarmee je geweten te sussen. Het leven en de vrede ligt in de persoon. In die ander die ik toebehoor. Dat tweede huwelijk. Dat geeft mij rust. Dat geeft mij vrede. En hij schenkt mij wat ik nodig heb.
om overeenkomstig zijn wil te leven. En dat vind ik zo mooi dat hij bij die vraag uitkomt. En daarom, als je iemand hebt, of je worstelt zelf met deze laatste vers, dat je zegt, ja, Jacques, ik zit er middenin, of ik heb iemand in mijn omgeving, dan moet je die persoon niet allereerst aanzetten tot het wat, tot activiteit, maar je moet hem of haar brengen bij een persoon. Begrijp je wat ik bedoel? Bij de Heer Jezus. Die met al die machtsblokken, ik eindig waar ik mee begonnen ben, heeft afgerekend. Bij hem moet je zijn. Het is een persoon. En heel veel religie gaat over wat. Maar het Bijbelse geloof gaat over wie. In hem heeft de Vader welbehagen. Hoort naar hem. En het is mijn gebed dat deze boodschap je helpt. Om een helder zicht te krijgen op de drie machtsblokken waar elk mens mee te maken heeft. En de een vult het hiermee in en de ander vult het daarmee in. Maar om echte vrede te krijgen moet je bij de persoon zijn die voor al die machtsblokken het juiste antwoord heeft. En dit is wat Paulus in Romeinen 7 uitlegt. Is toch fantastisch of niet? En hij komt uiteindelijk toch bij die jubel. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Hey, hij vroeg naar wie en hij eindigt in wie? In de persoon in wie het leven is geopenbaard. Nou, ik zie nog geen wolkje boven jullie hoofd wat dit in jullie leven doet, in je denken doet. Maar ik geloof persoonlijk dat dit zo fundamenteel is, wat ik vanmorgen heb gezegd, voor een ontspannen, geestvervuld leven. Als je dit niet helder hebt in je leven, voor jezelf, dan blijf je kwakkelen. En de een zegt, ja joh, dat is het normale leven. En de ander zegt, ja joh, straks als Jezus terugkomt of op de dag van je sterven, zou je er voorgoed verlost van zijn. En ik begrijp wel wat men bedoelt. En ik leer ook niet zozeer volmaaktheid aan deze kant van het graf. Maar ik weiger om dit stukje te bestempelen als het normale christelijke leven. Nee, dit is een denkbeeldige situatie. Maar Paulus, maar dat kan ik nu niet meer doen, die stuurt naar Romeinen 8. Naar de krachtbron. Want wat zegt hij? En dat mag je zelf verder over nadenken. Hij zegt in vers 1 van Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis meer of veroordeling meer voor wie in Christus zijn. Dus ook geen veroordeling meer door de
wet,
als je het begrepen hebt. En Paulus had Romeinen 8 vers 1 nooit kunnen schrijven als hij geen duidelijke uitleg had gegeven wat de positie van de gelovige is ten opzichte van de wet. Want dan had die wet hem nog steeds veroordeeld. Maar nou dat hij dit heeft uiteengezet, en ik hoop dat je het hebt gevolgd, kan hij met vrijmoedigheid in 8 vers 1 zeggen, zo is er geen veroordeling meer. Die Paulus, ik wil hem echt ontmoeten. Die kan zo geweldig onderwijzen. En je zit daar als leek in de schoolbanken, hij neemt je mee, hij zegt, Bijbel erbij, pen erbij, klapblok erbij, maak het je eigen, stel je hart open, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen, en ik ga je er doorheen leiden. Ik leid je naar de bergtop, zodat je alle dingen mag gaan zien, vanuit Gods perspectief. Die broeder, die heeft zijn leven ervoor gegeven. Dat kost hem gevangenschap, maar hij heeft uiteindelijk geleefd om die ene naam te verhogen. De naam van onze Heer en Heiland, Jezus de Christus. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u zo voor dat geweldige onderwijs van apostel Paulus. En hij heeft, ja, vind ik op een heel bijzondere manier, moeilijke thema's onder woorden weten te brengen. En hier soms staan we als mensen machteloos. We hebben het gehad over drie machtsblokken, zonden, zonde en de wet. En daarbij komt nog dat die wet goed is en heilig en rechtvaardig. En u past het niet aan, u schuift die wet niet aan de kant. Nee, u heeft een oplossing voor die veroordeling. Zodat we als vrije mensen kunnen leven. En we zijn zo blij met u, Heer Jezus. U die de persoon bent die hiervoor zorg heeft gedragen. Die het fundament voor dat vrije leven heeft gelegd. Niet een leven in losbandigheid, maar een leven in vrijheid, in toewijding aan u, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer Jezus, dank u wel. We willen vanmorgen eenvoudig tegen u zeggen, we hebben u lief. We houden van u, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En we zijn verwonderd dat we één met u mogen zijn. We behoren die ander, we behoren u toe. u die niet alleen eist, maar ook geeft wat nodig is. En als er iemand hier is van de jongeren, kinderen of van de ouderen, die Jezus nog niet kent, wil ik heel bijzonder voor hem of haar bidden. Er komt een dag, als je zonder Jezus sterft, dat die wet je veroordelen zal, ja, dat de Zoon je veroordelen zal, en dat je zal moeten instemmen met die veroordeling. Dat je zal moeten getuigen en erkennen, het is de waarheid. Ik heb niet gewandeld naar wat me wel is uitgelegd. Ik heb geen gebruik gemaakt van de reddingsboei die me is toegeworpen. Ik moet het oordeel, ik moet ermee instemmen. Wat is dat een vreselijk moment. Maar nu is nog genade. Nu roept u nog en nodigt u nog en jong en oud, kom tot mij. Als je vermoeid bent en belast, ik zal je rust geven. En ik bid voor hem of haar, die zich hierdoor aangesproken heeft, dat ze gebruik zal maken van deze, dat hij of zij gebruik zal maken van deze uitnodiging. En niet naar huis zal gaan, voordat hij of zij de knie heeft gebogen voor u, de Allerhoogste God. We danken u. En we prijzen uw heerlijke naam.